De tekst voor de verkondiging is in het bijzonder Handelingen 1, vers 3. Dan zal ook het gedeelte dat we uit Lucas 24 gehoord hebben nadrukkelijk meeklinken. Laten we Handelingen 1, vers 3 nog een keer met elkaar lezen. Aan welke hij, de Heer Jezus, aan zijn discipelen ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Tot zover. Gemeente van de Heere, soms zijn zaken zo gewoon dat je eigenlijk niet weet waarom ze zijn zoals ze zijn. Je bent zo aan een bepaalde gang van zaken gewend dat je weinig of niets van het hoe en waarom daarvan weet. Ook in het kerkelijk leven kan dat zo zijn en zo gaan. Neem bijvoorbeeld de 4 weken die aan het kerstfeest voorafgaan. Dat zijn elk jaar opnieuw als vanzelfsprekend de adventsweken. Het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Weken waarin het gedenken van Christus' eerste komst naar deze aarde centraal staat. Vanuit de verwachting en in het licht van en tegen de achtergrond van zijn laatste komst. En de 7 zondagen voor Goede Vrijdag en Pasen, dat zijn elk jaar opnieuw de 7 lijdenszondagen. Een periode die elk jaar opnieuw te kort blijkt om het lijden van Jezus Christus in zijn volle lengte, breedte, hoogte en diepte recht te betrachten. En de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, dat is de weeszondag. Een soort nabetrachting op Jezus opgenomen worden in de hemel. En tegelijk een voorbereiding op het stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest op aarde. Een moment om te luisteren naar de belofte van de Heer Jezus aan zijn leerlingen en de vervulling ervan. Ik zal u geen wezen geven. Ik zal u niet als wezen achterlaten. En ook ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster, dat is de Heilige Geest, geven. En nu zijn er vast jongeren die denken, wacht eens even, er wordt een stukje overgeslagen. Nu gaat het van Pasen in 1 keer naar de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Maar die periode tussen Pasen en Hemelvaartsdag dan? Hoe zit dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Hoe zit het eigenlijk met de periode in het kerkelijk jaar, in het kerkelijk leven, tussen Pasen en Hemelvaart? En dan gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat de weken tussen Pasen en Hemelvaartsdag geen eigen plaats hebben, zoals de Adventsweken, de Lijdenstijd en de Weeszondag dat hebben. En ergens is dat ook wel te begrijpen, want de Bijbel biedt Adventsstof te over. Van de moederbelofte in Genesis 3. Ken hem uit je hoofd, jongeren? Ik zal vijandschap zetten tussen mij en tussen u. En die adventstof die loopt door tot de laatste bladzijde van de Bijbel. Ja, ik kom spoedig, ik kom haastig. Ja, kom, Heere Jezus. En tussen diegene, die moederbelofte in Genesis 3, en die Maranatha-belofte in Openbaring 22, daartussenin vinden we nog heel veel meer adventstof. Over de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. En ook is het woord van God vol van de schaduwen van de offerdienst, heenwijzend naar en uitlopend op het offer van het Lam van God, van Hoge Priester Jezus Christus. Het woord van God vol van lijdensprofetieën en de vervulling daarvan in het lijdensevangelie. Van de huiden waarvan de Heere God voor Adam en Eva kleren maakte in het paradijs en hen daarmee kleedde, waar een dier voor gedood geslacht moest worden. En de profetie van Jesaja, als een lam werd hij ter slachting geleid. Naar het is volbracht in de evangelie. Het is volbracht dat vanaf het middelste kruis op Golgotha geklonken heeft. En het gaat door het Nieuwe Testament door. Tot het lam staande als geslacht in Openbaring 5. Dat te midden van de troon staat. En over hemelvaart en Pinksteren. Jezus opgenomen worden aan de rechterhand van zijn Vader. En de uitstorting van de Heilige Geest. Daar is misschien wel minder van te vinden in de Bijbel, maar toch altijd nog wel heel wat. De profetie van Jesaja bijvoorbeeld. Ik zal mijn geest op uw nageslacht uitgieten. En de profetie van Zacharia, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Denk aan de hoofdstukken 14 tot en met 16 in het Johannesevangelie, waarin Jezus zijn discipelen uitgebreid onderwijs geeft over zijn heengaan en over de uitstorting, de komst van de Heilige Geest. En denk aan heel wat plaatsen in de brieven van Paulus en van andere apostelen. Maar over de tijd tussen Pasen en hemelvaart. Jezus opgewekt worden uit de dood en opgenomen worden in de hemel. Daarover hult de Bijbel zich grotendeels in stilzwijgen. We lezen over enkele verschijningen van de opgestane Heer aan verschillende mensen. En dat is het. Meer niet. Meer heeft de Heilige Geest over die dagen tussen Pasen en hemelvaart niet op laten schrijven. Terwijl die tijd toch niet minder dan 40 dagen besloeg, zegt Handelingen 1 vers 3. 40 dagen, dat is op 2 dagen na 6 weken. En misschien moeten we wel in alle eerlijkheid vaststellen dat er in de kerk een bepaalde verlegenheid is met die periode tussen Pasen en hemelvaart. Op Pasen, op eerste paasdag, staat in de verkondiging het opstandingsevangelie opgetekend door een van de evangelisten centraal. Tweede paasdag lopen we een eindje mee met de Emmausgangers. En de zondag na Pasen zijn we aanwezig bij de verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Zonder of met Thomas erbij. Of we staan stil bij een van de andere verschijningen waarvan we in het woord lezen. waren de zondagen, een stuk of 5 die er dan nog te gaan zijn, tot hemelvaartsdag. Maar al te vaak worden er dan weer allerlei andere teksten en thema's bepreekt. Zoals ik dat in de jaren, een jaar of 5 inmiddels dat ik voor mag gaan, ook heel regelmatig gedaan heb. Van die tweede week na Pasen tot aan Hemelvaartsdag weer naar andere stof in het woord grijpen. Net als Petrus die op enig moment na Pasen zijn oude beroep weer oppakte. Ik ga vissen. En die met 6 andere discipelen erbij ook de daad bij het woord voegde. En toch is het niet terecht om op deze wijze met de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart om te gaan. Daar kwamen Petrus en die medediscipelen al snel achter toen ze gingen vissen. Toen zij het water opgingen, stond Jezus op de oever op hen te wachten. En wat volgde was een verschijning van de levende Here met heel veel onderwijs aangaande het Koninkrijk van God. En onmiskenbare bewijzen van zijn opstanding. En moeten we dan niet zeggen, gemeente, dat het grotendeels stilzwijgen van de Bijbel over de weken tussen Pasen en Hemelvaart, dat een veelzeggend stilzwijgen is. Dat een noodzakelijke stilte is. Niet omdat er in die bijna 6 weken niet zo heel veel gebeurd is. Dat niet. Maar omdat in die tijd, in die periode, stilte nodig en noodzakelijk was voor de Heer Jezus om zichzelf levend aan zijn leerlingen te vertonen. Met veel gewisse kentekenen. Met veel onmiskenbare bewijzen. En om in die stilte te spreken van de dingen aangaande het Koninkrijk van God. De stilte die nodig was om nader onderwijs te geven. Laatste onderwijs te geven. Voordat hij terugkeerde naar zijn Vader in de hemel. En zijn discipelen, apostelen, gezondenen werden. Erop uitgezonden werden met het evangelie in de wereld. Met het evangelie voor de wereld. Onderwijs waar stilte onmisbaar voor was. En het is een stilte voor de storm gebleken. En jongens en meiden, weten jullie wat er op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest uitgestort werd? Weten jullie wat als eerste van die uitstorting van de Heilige Geest te merken was? Vast wel. En anders weet je het nu. Het eerste dat van de uitstorting van de Heilige Geest te merken was, dat was het geluid als van een geweldige gedreven wind. Het geluid van een geweldige windvlaag. Het geluid van een enorme storm. Het stormde niet echt, maar zo klonk het wel. Dat geluid was het. En vanaf die dag is het evangelie van Jezus Christus met orkaankracht de wereld ingegaan. En door de wereld gegaan. En stromen van zegen, plasregens van zegen heeft het neer laten komen. Tot op deze dag. En in de stilte voor deze Pinksterstorm heeft de Heer Jezus zijn discipelen onderwezen. Buiten het zicht van buitenstaanders. Heilzame en leerzame stilte. Die noodzakelijk was om de Pinksterstorm op te laten steken. En dat doet mij denken aan de profeet Elia. Jullie kennen hem wel, jongens en meiden. Die wat zonderlinge, bijzondere profeet. Met zijn kamelenharen mantel, jas. Na het hoogtepunt op de berg Karmel. Waar de Heere het Israël o zo duidelijk heeft gemaakt. Dat Hij God is. De Heere maakte dat duidelijk door dat offer, dat altaar van Elia. Wat hij helemaal overgoten had met water, dat helemaal doordrenkt was van water. Maar de Heere die liet zien dat Hij God is door dat doorweekte offer aan te steken vanuit de hemel. En het volk heeft het uitgeroepen, de Heere is God. Maar na dat hoogtepunt, letterlijk, geestelijk, op de Karmel, volgde er gelijk daarna ook een geweldig dieptepunt in het leven van de profeet Elia. Want als koningin Izebel een dag later laat weten op de dood van de profeet uit te zijn. Je zult het einde van deze dag niet levend halen. Als die boodschap Elia bereikt, dan ziet hij het niet meer zitten. Diezelfde profeet die een dag eerder, nog geen 24 uur eerder, voor 450 Baalpriesters en het hele volk erbij niet bang was. De Heere is God, dat moest en dat zou duidelijk worden. Diezelfde profeet die laat zich door één boodschap van koningin Izebel uit het veld slaan. Het is genoeg, neem nu mijn leven, Heere. Hij ziet het niet meer zitten. Hij is uit het veld geslagen. Maar de Heere had nog werk voor hem. En als Elia dan uiteindelijk na 40 dagen en nachten bij de berg Horeb komt, waar hij zich voor het aangezicht van de Heere stelt, dan is er eerst een grote sterke wind, een storm die opsteekt. Maar de Heere die was daarin niet. Daarna kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in die aardbeving. En vervolgens komt er vuur. Dat op die aardbeving volgt, maar ook in dat vuur is de Heere niet, komt de Heere niet over. Maar na dat vuur komt er dan vervolgens het suizen van een zachte stilte. En het is in die stilte dat de Heere tot Elia, tot zijn kind en knecht gaat spreken. Hem gaat onderwijzen. Zijn profeet nieuwe opdrachten geeft. In de stilte kwam de Heere over om onderwijs te geven en opdrachten uit te delen. Ook die stilte. Net als de Heer Jezus in stilte met zijn discipelen nog eens opgetrokken na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart voor onderwijs. Hoe vaak is er in uw leven zo'n stilte? En hoe vaak zoek jij zo'n stiltemoment? Stille tijd om daarin de verborgen omgang met de Heere te zoeken, te vinden. Stille tijd waarin de Heere overkomt. Stille tijd waarin de Heere je opzoekt, onderwijst en je leert van de weg die je moet gaan in en door dit leven. Zulke stilte momenten moet u zoeken. die zijn er niet vanzelf, over het algemeen. Ze dienen zich vaak niet automatisch aan. Voor stille tijd moet je tijd maken. Moet je tijd nemen. Daarvoor moet je je afsluiten van het vaak oorverdovende kabaal van ons drukke bestaan. Drukte vanwege onze verantwoordelijkheden? Zeker. In het gezin, daarbuiten, op ons werk, in de kerk. Drukte vanwege allerlei verantwoordelijkheden, maar ook al te vaak drukte omdat we onszelf zo ontzettend druk maken. En wat hebben we het zo druk? Ik ben bang dat we van de coronacrisis wat dat betreft bitter weinig geleerd hebben. Laat ik dan maar bij mezelf beginnen. We hebben het zo druk, we vliegen van het een naar het ander. En niet of nauwelijks is het in je leven echt stil. Ik heb het zo druk. Ik hoor het mezelf vaker zeggen dan me lief is. Drukte die de broodnodige stilte voor de ontmoeting met en het onderwijs van de Heere wegdrukt. Als je het zo druk hebt, jezelf zo druk maakt en het niet of nauwelijks stil is in je leven, zou dat een list van Satan kunnen zijn, gemeente? Die ons met zoveel drukte opzadelt. Zou het een list van Satan kunnen zijn die het ons zo druk laat hebben of ons laat denken dat we het zo druk hebben dat die stille tijd met en voor de Heere het kind van de rekening is, er niet van komt of veel te weinig? Zou het een list van Satan kunnen zijn? Zoals ik een keer las dat iemand de letters van dat woordje druk, die vier letters, invulde voor duivel regeert uw keuzes. Laten we zo eens naar onze drukte kijken. Kan het zijn dat we het zo druk hebben omdat we de duivel onze keuzes laten regeren, laten bepalen? Hij zorgt ervoor dat je het zo druk hebt, dat er zo'n noodzakelijke stilte met en voor de Heere maar al te veel en al te vaak in je leven ontbreekt. En zo voorkomt dat de storm van het heil, de storm van de Heilige Geest in je leven opsteekt en via jou, via u ook overslaat naar anderen, anderen bereikt. Het gebeurt wel dat in gesprekken die ik met mensen heb, dat daarin naar boven komt dat zij juist ook die stilte met en voor de Heere mijden. Dat ze die uit de weg gaan. Omdat ze die stilte zo beklemmend en zo beangstigend vinden. Zeker ook in de coronajaren die we meegemaakt hebben. Heel wat keren gehoord dat de stilte die er op heel wat momenten door die omstandigheden kwam, dat het voor mensen beklemmend was. Vanwege die noodgedwongen stiltes. Wanneer in de stilte je leven enigszins tot stilstand komt, dan komt er echt de ruimte om achterom te kijken in je leven. Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik op het punt in mijn leven gekomen waar ik nu ben, waar ik nu sta? En in die stilte dringt zich dan vervolgens ook de vraag op: waar ben ik naartoe onderweg? Waar leidt mijn levensweg zoals die nu loopt? Waar leidt die levensweg van mij naartoe? En wat een zegen. Als de Heer Jezus Christus in die stilte, in die onrustige stilte binnenkomt. En dan zegt, vrede zij, uw lieden. Vrede voor u, vrede voor jou. Wat een zegen als hij in die stilte de tekenen van zijn lijden voorhoudt. Doorboorde handen en voeten die je toeroepen, alles wat voor u, alles wat voor jouw zaligheid nodig is, dat heb ik volbracht. Ik voor u en ik voor jou, omdat u en omdat jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dat hij dan in de stilte met je spreekt over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Kom, zegt hij in die stilte, laat mij je paspoort tekenen met mijn bloed, waardoor je een burger bent van het koninkrijk der hemelen en daar eeuwig een burger van blijft. Paspoort door mij getekend, waardoor je in mij al in de hemelen gezet bent. Het paspoort door mij getekend, waardoor je levenswandel, zolang je nog in het strijdperk van dit leven bent, toch al in de hemel is. Zoek de stilte, gemeente. Steeds weer opnieuw. Om jezelf te onderzoeken. Met al je zonden, schuld, fouten en gebreken erop en eraan, dat ook. En juist zo, en juist dan, de ontmoeting met en het onderwijs van de levende Heer. Op de reis, door de tijd, naar de eeuwigheid. Laten we teruggaan naar de Heer Jezus en zijn discipelen. In de 40 dagen tussen zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart heeft Jezus zich dus levend aan zijn leerlingen vertoond. Met vele gewisse kentekenen. Met veel onmiskenbare bewijzen. En hij heeft met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Over enkele van deze verschijningen, over enkele van deze ontmoetingen lezen we in de Bijbel. Maar er zullen in die 40 dagen meer ontmoetingen geweest zijn dan er in de Bijbel een plaats hebben gekregen. En je zou hierbij de vraag kunnen stellen, waarom is dat? En was dat goed voor? Waarom nog 40 dagen die ontmoetingen, die verschijningen van de Heer Jezus en aan zijn leerlingen? De Heer Jezus was toch al 3 jaar lang met zijn discipelen opgetrokken. Jaren waarin hij publiek en persoonlijk hoorbaar en zichtbaar onderwijs heeft gegeven. Jazeker. Jaren van gedegen onderwijs. Van onschatbare waarde voor de discipelen die apostelen geworden zijn. En van onschatbare waarde voor Christus kerk van alle tijden en plaatsen. En toch waren die 40 dagen na Pasen nog nodig. Toch waren die 40 dagen na Jezus' opstanding uit de dood en voor zijn hemelvaart onmisbaar. Waarom? Waarom konden zijn discipelen niet zonder die nog 40 dagen onderwijs als apostelen de wereld intrekken? Omdat zij tot dat moment, tot en met dat moment van Jezus lijden, sterven en opstanding, zijn onderwijs niet ten volle begrepen hadden. Maar toen hij na zijn opstanding aan hen verscheen, we hoorden het uit Lucas 24, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften, het woord van God, verstonden, begrepen. Veel hebben de discipelen gehoord en geleerd van de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. In het bijzonder in de jaren dat ze Jezus gevolgd zijn. Maar pas na zijn opstanding uit de dood, toen hij aan hen verscheen, toen hebben zij geleerd en geloofd dat Christus komst om te lijden, te sterven en op te staan, dat dat de vervulling van de schriften was. Van de wet van Mozes, van de profeten en van de psalmen. Pas toen vielen al die puzzelstukjes van het onderwijs dat ze genoten hadden, pas toen na de opstanding en bij die verschijningen, toen vielen al die puzzelstukjes op zijn plaats. Toen begrepen ze het pas ten volle. Bijzondere, onvergetelijke momenten zijn dat. En ik hoop dat u ze kent en dat jij het herkent. Die momenten waarop een bijbeltekst, een bijbelgedeelte echt voor je open gaat. Dat je een woord uit de Bijbel die je altijd al als het woord van de levende God hebt aanvaard en gelezen, maar dat je een woord, een gedeelte uit die Bijbel ineens anders leest dan dat je altijd gedaan of gehoord hebt. Of misschien wel beter gezegd, dat het woord van God jou, u, op zo'n moment leest. Soms een tekst die je als kind uit je hoofd geleerd hebt. Een tekst die je ineens voor je openbloeit. Die je doet smaken dat de Heere goed is. Voor u. Voor jou. En dat is nu het werk van de Heilige Geest, jongens en meiden, jongeren. Het werk van de Heilige Geest die je verstand opent. Waardoor je iets in de Bijbel ontdekt dat je nog niet eerder zo begrepen had. Woorden waardoor je meer en beter leert kennen wie je in en van jezelf bent. Een zondaar. Maar ook wie de Heere Jezus voor jou is en voor je wil zijn. Wie je door middel van het geloof in Christus voor de Heere bent. Zijn geliefd kind en erfgenaam. En wat de weg is die Hij wil dat je gaat, tot welke taak Hij je in dit leven roept. Heerlijk die momenten als zo het woord open gaat en open bloeit. En je verstand verlicht wordt om dat woord te begrijpen en je hart voor en door dat woord geopend wordt. Dat woord je vastgrijpt en niet meer loslaat. En andersom je aan dat woord vastgrijpt en het ook niet meer los wilt laten. Gebeurt dat altijd als je uit de Bijbel leest? 'S Morgens als je opstaat? 'S Avonds als je naar bed gaat? Aan tafel? Op school? In de kerk? Ik zou het wel graag willen. Het is niet zo. Maar onvergetelijk die momenten als het wel gebeurt. En je mag er naar uitzien en je mag er naar verlangen dat het gebeurt. Bid daar gerust om voordat je je Bijbel opendoet. Maar als het niet gebeurt, is het nog geen verloren tijd. Het kan zijn, net als bij de discipelen, dat je het op een later moment gaat begrijpen. Dat woorden die je gelezen, gehoord hebt, dat die op een later moment terugkomen en alsnog open gaan. Het kan zijn dat je woorden op een later moment pas gaat begrijpen, anders, meer of beter gaat begrijpen dan wat je eerder al gehoord, gelezen en geleerd hebt. De tijd die wij met en in het woord van God doorbrengen is wat dat betreft nooit verloren tijd. Nadat hij geleden had, gestorven en begraven was en opgestaan uit de dood, heeft de Heer Jezus zichzelf 40 dagen lang levend aan zijn leerlingen vertoond. En 40, dat is in de Bijbel meer dan eens een getal dat volledigheid aanduidt. Volheid. Zekerheid. Ze mogen zeggen 40 dagen, niet zomaar een getal, maar in die 40 dagen heeft de Heer Jezus een volheid aan onderwijs aangaande het Koninkrijk van God gegeven, waardoor we er zeker van kunnen en mogen zijn. En deze verschijningen in die 40 dagen gingen samen met veel gewisse kentekenen, staat erbij. Die verschijningen gingen gepaard met veel onmiskenbare bewijzen dat Jezus werkelijk opgestaan was. En aan welke tekenen, aan welke bewijzen van zijn opstanding moeten we dan denken? We hoorden ervan in Lucas 24. Toen de Heer Jezus voor het eerst na zijn opstanding aan zijn leerlingen verscheen, toen meenden zij dat ze een geest zagen. Maar de herhaalde verschijningen in die 6 weken, bijna 6 weken, hebben de discipelen de zekerheid gegeven dat hun Here en Heiland waarlijk, werkelijk is opgestaan. En ook toonde hij hun de tekenen van zijn lijden. Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. En Jezus heeft, om ervan te overtuigen dat hij werkelijk leefde, voor de ogen van zijn discipelen een stuk van een gebraden vis en van een honingraad gegeven. En ook zijn spreken in die dagen is een teken, een bewijs geweest. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. De Heer Jezus grijpt terug de momenten dat hij met zijn discipelen gesproken heeft voordat hij ging lijden en sterven. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Spreken van de Heer Jezus in die 40 dagen, dat de mist van twijfel en ongeloof, denk in het bijzonder aan Thomas, maar ook aan de anderen, zijn spreken dat de mist van twijfel en ongeloof deed optrekken. Dat hun harten brandende maakte. En dat hun verstand opende, zodat zij de schriften, zodat zij het woord van God begrepen. En ook moeten we denken aan zijn spreken over de dingen die het Koninkrijk van God aangaan. Het Koninkrijk van God dat een centrale plaats inneemt in de evangeliën. In het bijzonder ook in het evangelie naar Lucas. Lucas die ook het boek Handelingen geschreven heeft. In Lucas 4 bijvoorbeeld, als mensen Jezus in Capernaum proberen tegen te houden, zodat hij niet van hen weg zou gaan, dan zegt Jezus tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen. Want daarvoor ben ik uitgezonden. En na zijn opstanding spreekt Jezus nadrukkelijk met zijn leerlingen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Niet veel later zullen zij namelijk vanaf het Pinksterfeest als apostel uitgezonden worden om van dit koninkrijk getuige te zijn en het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. Het koninkrijk dat beloofd is door God de Vader. Het koninkrijk dat gefundeerd is door God de Zoon. En het koninkrijk dat gebouwd wordt door God de Heilige Geest. En we kunnen in dit verband ook denken aan de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Waarvan de Heer Jezus in Matteüs 16 tegen zijn leerlingen zegt dat hij hen die sleutels zal geven. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u bindt, wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. In Matteüs 16 is dat nog toekomst. Ik zal u geven. In de 40 dagen tussen zijn opstanding en hemelvaart heeft Christus zijn apostelen sleutels van het koninkrijk daadwerkelijk gegeven. Hij heeft deze sleutels in hun hand, op hun tong gelegd. En hen onderwezen wat zij op hun beurt en in zijn naam te verkondigen hebben. Vandaar dat we in Handelingen 8 van Filippus lezen dat hij in Samaria het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde. En daarom dat we van Paulus lezen, die er in Handelingen 1 vers 3 nog niet bij was, maar niet minder een apostel van Christus was. Daarom dat we ook van Paulus lezen dat hij in Efeze de synagoge inging en daar 3 maanden lang vrijmoedig met Joden sprak en hen probeerde te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. En ook in Rome, waar Paulus 2 jaar gevangen zat in een eigen gehuurde woning. Op een dag, als hij daar nog niet zo lang is, roept hij de voornaamste van de Joden bijeen in zijn huis. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat legde hij aan hen het koninkrijk van God uit. En getuigde ervan om hen te bewegen tot het geloof in Jezus. En hij ontving allen die naar hem in dat gevangenishuis toekwamen. En hij predikte hen het koninkrijk van God. En gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Ongehinderd. Daar zijn die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart voor nodig geweest. Met het doel dat de apostelen vrijmoedig met het evangelie vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria zouden trekken en door tot aan het einde van de wereld. Die 40 dagen zijn nodig geweest opdat het evangelie van het koninkrijk van God ongehinderd door de wereld zou gaan. Wat er ook tegenin kwam. Hoeveel geeselslagen, veroordelingen, gevangenschappen, haat, tegenstand, vijandschap het ook met zich meebracht. Ongehinderd zijn ze doorgegaan. En zij hebben het evangelie van het koninkrijk weer toevertrouwd aan anderen, bekwaam om te onderwijzen. Die het op hun beurt mochten gaan verkondigen. En op te roepen, te bewegen door de verkondiging van het evangelie tot het geloof in Jezus Christus. En zo is ze doorgegaan van generatie op generatie. En zo is het evangelie ook gekomen tot en doorgedrongen in de lage landen aan de Noordzee. En daarom wordt het hier aan u en aan jou tot op de dag van vandaag voorgehouden en verkondigd. Het koninkrijk van God. Het is een beknopte, maar o zo kernachtige en krachtige uitdrukking die heel wat met zich meebrengt en waarin heel wat meekomt en meeklinkt. Om het misschien al te zakelijk te zeggen, het koninkrijk van God, het is wat wel genoemd wordt een containerbegrip. Er zit heel veel bij en in. Het koninkrijk van God, het is een uitdrukking die spreekt van Gods heerschappij. Gods macht in hemel en op aarde. Het is een uitdrukking die spreekt van het komende rijk van Christus. Dat er in en door het geloof reeds is. En dat eens aanschouwd en bewoond zal worden in volheid en in heerlijkheid door al degenen die door het geloof met koning Jezus, met vorst Messias verbonden zijn. Het fundament van dit koninkrijk heeft hij gelegd door zijn lijden, sterven en opstanding. En door zijn verzoenend lijden en sterven staat de deur van het koninkrijk van God wagenwijd open. Voor zondaren. Voor hen die zich tot hem wenden. Die tot hem de toevlucht, gelovig de toevlucht nemen. Is dat fundament, Christus verzoenend lijden en sterven, het rustpunt van hun hart. De verkondiging van dit koninkrijk, van het evangelie van dit koninkrijk, is ook tot u, jou en tot mij gekomen. En het komt nu tot ons. Dit moment. En is dit evangelie van het koninkrijk van God dan ook in de diepste zin en betekenis van het woord tot u, jou en tot mij doorgedrongen? Dat wij buiten dat koninkrijk ontvangen en geboren ter wereld zijn gekomen en dat Christus, de gekruisigde en opgestane, de deur is de enige weg om burger van dat eeuwig koninkrijk te worden. En zijn wij dan door hem ingegaan? Heeft de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk van God aan de koning van dit koninkrijk verbonden? Dat is de vraag. Met dat doel heeft Lucas zijn evangelie geschreven. Moeten schrijven. En ook zijn tweede boek, de Handelingen van de Apostelen. Beide boeken heeft hij opgedragen en geadresseerd aan ene Theophilus. En in Lucas 1 schrijft hij erbij, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Heeft dit evangelie, u en jou, tot zekerheid gebracht. Zekerheid van de zaligheid. Zeker van de zaligmaker van zondaren. Als dat zo is, dan mag u en dan mag jij de naam Theophilus als erenaam dragen. Vriend van God. Vriendin van God. Geliefd